Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. Aflevering 5. Hoofdstuk 8. Bericht aan de goden. De motoren van het tweemotorige propellervliegtuigje maakten een herrie dat horen en zien je verging. Deze lawaaiige verhuisdoos met vleugels, zoals Jay het had genoemd, was in alles het tegendeel van de luxueuze Airbus waarmee ze van Genève naar Lima waren gevlogen. Ze hadden het geluk gehad dat Shirley twee vrijgekomen plaatsen had kunnen boeken op een directe vlucht naar de Peruaanse hoofdstad. Die vlucht was weken tevoren weliswaar al volgeboekt, maar door de recente vliegtuigongelukken was een aantal passagiers bang geworden en die hadden hun vlucht geannuleerd. De machine was, gelukkig maar, zonder noemenswaardige problemen in Lima geland en daar hadden ze weer geluk gehad. Want een groep Amerikaanse toeristen had een vliegtuigje gecharterd naar Nazca en er waren nog een paar plaatsen vrij in dat toestel. Dat kwam goed uit, want Nazca lag dicht bij hun einddoel. Een uur geleden waren ze van Lima vertrokken en nu waren ze nog maar een paar minuten vliegen van Nazca verwijderd. Een monotoon, woestijnachtig landschap van zand en rotsen schoof onder hen door. Via de intercom kwam de stem van de piloot met enige moeite over het motorlawaai heen.
Dames en heren, we vliegen momenteel op een hoogte van 2400 voet en we naderen het Nazca-plateau. Wanneer u aan stuurboord, dus aan de rechterkant, naar beneden kijkt, dan kunt u zo meteen de befaamde Nazca-lijnen zien. Zoals afgesproken zal ik er twee keer omheen cirkelen, alvorens een landing in te zetten op Nazca Airport. Houd u dus uw camera's gereed als u foto's wilt maken.
Iedereen die nog niet naar buiten keek, draaide zich nu naar de ramen en staarde omlaag, al dan niet met camera's in de aanslag. Het snel hoger wordende landschap veroorzaakte een gezichtsbedrog, waardoor het leek alsof het vliegtuig snel aan het dalen was, en Shirley moest even de ogen dicht doen vanwege het weeë gevoel in haar buik. Snel opende ze haar ogen weer, vastbesloten om niets te missen. De stijging van het landschap kwam abrupt ten einde en ze vlogen nu boven het plateau. Shirley keek naar buiten en Jason boog zich half over haar heen om ook iets te kunnen zien. Op de grond vertoonden zich gestileerde afbeeldingen. Met open mond keek Shirley gefascineerd naar de figuren, waarvan het leek alsof een reus ze met een gigantisch potlood op de aarde had getekend. Een spin, een kolibrie, een aap, nog wat andere vogels. De enorme afbeeldingen vervulden haar met ontzag. Ze moesten afmetingen hebben van 100, misschien wel 200 meter. In een ver verleden had een volk deze tekeningen gemaakt, opdat de goden die vanuit de hemel zouden zien. Dat zij, Shirley, nu vanuit die goddelijke positie iets zag, dat de makers zelf zo nooit hadden aanschouwd, ontroerde haar. Ze voelde ook een lichte twijfel. Mocht zij zich, gezeten in dit krakkemikkige vliegtuigje, bijna een godin voelen? En die aliens, waarover haar vader Matt zo af en toe had verteld, hadden die dit ook gezien? Hadden die zich goden gevoeld? Of waren dat misschien goden? Ze draaide haar hoofd om iets tegen Jay te zeggen en keek hem daardoor onverwacht recht in de ogen. Haar hart sloeg een keer over en heel even bevroor de tijd tot een eeuwigheid. Verward draaide ze haar hoofd weer naar het raam en Jason kuchte verlegen terwijl zijn oren een tintje roder werden.
Wat een gigantische klus, hè? Moet dat zijn geweest? Om die tekeningen te maken, bedoel ik,
zei hij hees.
Ja, ontzaggelijk, stamelde Shirley.
De piloot maakte een eind aan de lange bocht en trok de vleugels weer horizontaal. Er klonken harde geluiden van onder het vliegtuig. Het landingsgestel werd uitgevouwen. Ze begonnen aan de landing. Jason werd wakker na een hoogst ongemakkelijke nacht. Hij deed zijn ogen open en gaapte.
Gisteren hadden ze alleen een eenpersoons pensionkamertje kunnen vinden. Zonder aarzelen had hij ridderlijk het bed aan Shirley afgestaan. En Shirley was zo moe geweest dat ze niet eens geprotesteerd had, op het bed was gaan liggen en in slaap gevallen. Zelf was hij in een slaapzak op de vloer gaan liggen met een stapeltje kleren als hoofdkussen. Hoewel de reis ook Jason niet in de koude kleren was gaan zitten, had Klaas vaak de strijd met de harde houten vloer toch verloren. Jay rekte zich voorzichtig uit. Maar niet te veel, al zijn botten deden hem pijn, vooral zijn heupen. Toen stond hij op en keek even naar de slapende Shirley. Ongemerkt gleed er een vertederde glimlach over zijn gezicht. Hij wendde zijn blik af en begon zich stilletjes aan te kleden. Daarna sloop hij geruisloos naar buiten, naar de veranda van het pensionnetje. De zon was juist aan het opkomen en de zonnestralen hadden de kilte van de nacht nog niet verdreven. De rieten stoel op de veranda zag er comfortabel uit en Jay ging erin zitten. Op dit vroege uur lag de straat er nog verlaten bij. Hij keek naar de pastelkleuren van de ontwakende dag en langzaam ontspande hij zich. Even kon hij genieten van de warmer wordende zon en een vaag gevoel van misschien wel vrede. De rust en de stilte in het stadje stonden in schril contrast met de laatste gebeurtenissen op aarde. Ongewild gingen Jay's gedachten terug naar het onheil dat bezig was zich over de wereld te ontvouwen. Ze waren nu in Nazca, vlak bij het punt waar volgens de berekeningen de bron van de computerstoringen moest zijn. Maar ja, wat moesten ze nou verder? Er begon een twijfel in hem te knagen. Wat nou als ze hier niks konden ontdekken? Moesten ze dan teruggaan naar huis? Had dat zin? En konden ze eigenlijk nog wel terugkeren? Allerlei vragen die hij niet kon beantwoorden. En eigenlijk wou hij er ook niet over nadenken. Hij richtte zijn aandacht weer op de rijzende zon en de eerste warmte van deze nieuwe dag. En geleidelijk smolt de twijfel daarin weg. Het maakte hem soezerig. Langzaam ontspande hij zich weer en gleed hij weg in een droomloze slaap. Zonnestralen vielen op Shirley's gezicht en ze schrok wakker. Heel even had ze het idee dat ze zich had verslapen, maar al snel besefte ze weer in welk avontuur ze zich bevond. Waar was Jay gebleven? Zijn slaapzak lag verfrommeld in de hoek, maar van de jongen zelf was geen spoor te bekennen. Ze sprong uit bed, kleedde zich aan, kamde haar haren en verliet de kamer op zoek naar Jason. Het duurde niet lang voordat ze hem slapend op de veranda vond. Voorzichtig legde ze haar hand op zijn schouder en zei zachtjes: "Goedemorgen, Jason."
"Oh, hoi, ook een goeiemorgen, Shirley,"
antwoordde Jason, die meteen wakker werd. "Volgens mij heb je bijna niet geslapen, Jay. En eerlijk gezegd voel ik me best een beetje schuldig. Ik bedoel, ik heb heerlijk geslapen, terwijl jij..."
"Oh, dat valt wel mee, hoor. Ik heb hier een lekker dutje gedaan en ik voel me nou best redelijk uitgerust."
Een rommelend geluid verstoorde het gesprek. Ze keken elkaar aan en schoten allebei in de lach.
"Laten we maar eens gaan kijken of we ergens iets ontbijterigs kunnen krijgen. Mijn maag vindt geloof ik dat hij nou wel lang genoeg heeft gewacht op voedsel,"
grinnikte Jason. Shirley knikte instemmend en keek om zich heen. Aan het eind van de straat zag ze een klein cafeetje dat er veelbelovend uitzag. Voor het winkeltje stonden een paar tafels met bijbehorende stoelen op straat. "Kijk daar eens, daar kunnen we vast wel iets te eten krijgen."
"Ja, dat moesten we maar eens gaan proberen."
En rustig liepen ze in de richting van het etablissement en gingen daar zitten aan een tafeltje met een parasol, want de warmte van de dag begon al kenbaar te worden. Al snel kwam er een wat oudere man uit het cafeetje naar hen toe lopen.
"Goedemorgen, als ik u zo zie, u bent vast toeristen. Mijn naam is Carl Jones, al noemen ze me hier meestal Carlos,"
zei de man gemoedelijk.
"Carl Jones? Dat is nou niet bepaald een naam die je hier verwachten zou. Hoe bent u hier zo terechtgekomen?"
vroeg Shirley nieuwsgierig.
"Oh, niks bijzonders hoor," antwoordde Carl. "Ik kwam hier net als zoveel anderen als toerist vanwege de figuren. Dat was 1 jaar of 20 geleden. Ik leerde een meisje kennen, werd verliefd. En dat meisje, dat is nu mijn vrouw. En kort daarop zijn we dit café begonnen. Toeristen komen het hele jaar door langs vanwege de afbeeldingen, dus dit leek ons wel een goede manier om in ons onderhoud te voorzien.
En niet ten onrechte, zoals we hebben gemerkt.
Carl zweeg even.
En jullie? Zijn jullie hier ook gekomen voor de afbeeldingen van Nazca?
Even aarzelde Shirley.
Maar toen besloot ze open kaart te spelen met Carl. Haar eerste indruk van de man was heel positief. Hij kwam sympathiek over en ze zouden hier alle hulp nodig hebben die ze maar konden krijgen.
Nee, daarvoor zijn we hier niet gekomen, Carl,
zei ze, terwijl ze hem recht aankeek.
Je zult vast wel gehoord hebben van de raadselachtige verschijnselen die zich de laatste tijd voordoen. Niet waar? Het abnormaal grote aantal aardbevingen, al die vulkaanuitbarstingen, overal ter wereld.
We zijn bezig met een onderzoek naar de oorzaak daarvan. En we hebben daarbij hulp van een medewerker bij CERN. Je weet wel, dat deeltjesonderzoekcentrum in Zwitserland. Nu denken we dat er hier in Peru iets is dat ermee te maken heeft. En toen we een keer wisten dat we verder moesten zoeken in de omgeving van Nazca, zijn we nogal hals over kop vanuit ons hotel in Genève hier naartoe vertrokken.
Jason grinnikte. Ja, dat kun je wel zeggen. Om het vliegtuig te kunnen halen moesten we ons zo vreselijk haasten dat we nauwelijks de tijd hadden om ons netjes te laten uitschrijven bij de receptie. Dat ging eigenlijk heel raar, want juist toen wij aankwamen lopen, ging de receptionist er als een haas vandoor en hij rende telefonerend en wel de trappen op naar boven. Niemand weet waarom. Nou ja, gelukkig maar, onze paspoorten die hadden we op zak. En in plaats van op die man te wachten, hebben we toen 5 biljetten van 100 Zwitserse franken op de balie gelegd. We zijn naar buiten gerend en in een taxi weggereden. Ik vrees dat we ons nooit meer zullen kunnen vertonen bij het Hotel de Tourelle.
In elk geval hopen we dat we hier iets kunnen ontdekken dat meer licht op de zaak werpt, zei Shirley.
Carl fronste zijn voorhoofd en keek Shirley en Jason onderzoekend aan. Moest hij deze toeristen nou serieus nemen? Er viel een stilte die plotseling werd onderbroken door het gerommel van Jason's maag.
Oh, neem me niet kwalijk, ik verzaak mijn plichten als gast hier helemaal, zei Carl. Geef jullie bestelling maar op, na de maaltijd praten we dan wel verder.
Shirley en Jason lieten zich het Peruviaanse ontbijt goed smaken en ze hadden een flink gat geslagen in de chicharronschotel die op tafel was gezet. Voldaan namen ze de omgeving in zich op, terwijl de restanten van de maaltijd door Carl werden afgeruimd. Even later verscheen die met een dienblad met 3 koppen koffie.
En, heeft het gesmaakt? Vroeg hij,
terwijl hij de koffie voor zijn gasten op tafel zette. Hij zette de 3e kop koffie neer bij een vrije stoel en ging ook zitten.
Hoe zijn jullie hierbij betrokken geraakt? En waarom ben je precies hier terechtgekomen? Vroeg hij.
Wel, ik ben journalist en een tijdje geleden, begon Shirley.
Bijna 3 kwartier had ze nodig om het hele verhaal uit de doeken te doen. En zo af en toe lichtte Jason wat details toe. Carl luisterde geduldig en stelde een enkele keer een vraag.
En zo kwamen we dus in Nazca terecht, besloot Shirley.
De frons op Carls gezicht was gaandeweg het gesprek steeds zorgelijker geworden. Hij bracht zijn hand gedachteloos naar zijn kin en wreef over de stoppels van een beginnende baard.
Hoe onwaarschijnlijk jullie verhaal ook klinkt, het verklaart wel een hoop gekke dingen waar tot nu toe niemand een goede verklaring voor heeft kunnen geven.
Overigens, zei je daarnet dat jullie gelogeerd hadden in het Hotel de Tourelle?
Dat klopt, ja.
In Genève?
Ja.
Ik hoorde net het nieuws op de radio en daar hadden ze het over een brandaanslag op een hotel in Genève, het Hotel de Tourelle. Maar de Zwitserse autoriteiten betwijfelen of het wel een terroristische aanslag is, want hij is door niemand opgeëist.
Nou heb ik het begin van het bericht gemist hoor, maar wat ik ervan begreep, dat ging over een brandbom op de 2e verdieping, waardoor het hele gebouw is ingestort. Het schijnt te zijn gebeurd om 1 uur of 1, gisternacht.
Shirley's adem stokte. 1 uur of 1? Goeie God, dan, ik bedoel, ons vliegtuig, dat ging om 1 uur. En daarom renden we juist zo holder de bolder om 10 uur dat hotel uit om die vlucht nog te kunnen halen.
Daar hebben we een ongelooflijk geluk mee gehad,
beaamde Jason geschrokken.
Carl ging door.
Ja, zoals ik al zei, jullie verhaal van daarnet verklaart een hoop rare, verdachte zaken. Gisteren vertelde een vriend van me, die bij het Bureau voor Toerisme werkt, dat we in de komende tijd maar moesten rekenen op weinig tot geen nieuwe toeristen, omdat het vliegverkeer tegen het einde van de week stilgelegd wordt. Hij wilde niet vertellen hoe die daaraan kwam, maar dat het eraan komt, dat staat vast. 100%. Er wordt op het ogenblik druk overlegd of, en zo ja, hoe, toeristen dan gerepatrieerd moeten worden. Al die berichten over rampen overal ter wereld van de afgelopen dagen, ja, die waren mij ook al opgevallen. Eergisteren was er hier zelfs een lichte aardbeving. Nou, er is niks kapot hoor, maar het is voor het eerst sinds mensenheugenis. Voor zover bekend is er hier in Nazca nog nooit eerder een aardbeving geweest. En nog iets opvallends, plotseling zijn er nauwelijks nog meldingen in de media van nieuwe rampen. En dat terwijl het op internet vol staat van de berichten. Ik las een artikel van een Noorse geoloog die waarschuwde dat het nog maar een kwestie is van tijd voordat de supervulkanen op aarde zullen uitbarsten. Alleen, dat artikel stond maar heel kort online. Een uur later was het alweer verdwenen. En die geoloog, die is plotseling van de aardbodem verdwenen. Zijn LinkedIn is weg, zijn Wikipedia-pagina bestaat niet meer. En als je hem googelt, dan komt er helemaal niks. Nul. Niemand weet waar die is gebleven, vertelde Karel ernstig. Supervulkanen? Wat zijn dat? Fronste Shirley. Supervulkanen, dat zijn vulkanen die zo ontzaggelijk groot zijn dat je er nauwelijks een voorstelling van kunt maken. Weet je, de krater van een gewone vulkaan is meestal zo'n 200 of 300 meter. Maar de krater van een supervulkaan is tientallen kilometers in doorsnee. Een van de grootste en meest bekende ligt onder het Yellowstone National Park. Volgens geleerden is die ongeveer 500.000 jaar geleden voor het laatst uitgebarsten, zei Jason. En weer tegen Carl. De uitbarsting van één supervulkaan zou al een ramp van ongekende grootte wezen. Laat staan als het er meer zijn. Carl knikte. Zoals ik daarnet al zei, het vliegverkeer wordt over een paar dagen stilgelegd. Wat gaan jullie doen? Wil je weer terugvliegen voordat het zover is, of wil je hier blijven? Hebben jullie al plannen voor de komende tijd? Carl vroeg het serieus. Shirley en Jason keken elkaar kort aan. Jay knikte nauwelijks en Shirley wist dat hij haar carte blanche gaf. Het gaf haar een warm gevoel. Toen zei ze, Carl, als er geen oplossing voor het dreigende onheil wordt gevonden, dan ontloopt niemand de komende catastrofe. Volgens de metingen zijn we hier in de buurt van de plek waar misschien de oorsprong ligt. Als we kunnen ontdekken waar de plek precies is, dan kunnen we daar op onderzoek uitgaan. Heel misschien kunnen we dan iets ontdekken dat de ramp kan afwenden. Ik geef toe, de kans is ontzettend klein. Maar liever dat dan net doen alsof er helemaal niks aan de hand is, of als een bibberend juffershondje in een hoekje te gaan zitten afwachten tot het eind komt. We blijven in Peru, zolang als dat mogelijk is. Maar allereerst moeten we slaapplaatsen zien te regelen, want gisteren konden we alleen nog maar een eenpersoonskamer vinden. Dus slaapplaats regelen, dat staat bovenaan op ons lijstje. Carl nam de beide jonge mensen nadenkend even op en nam een besluit. Ik heb hier in de achtertuin een partytent staan, die alleen maar wordt gebruikt wanneer iemand een groot feest organiseert en er een heleboel gasten zijn uitgenodigd. Normaal gesproken is het in de komende maanden erg rustig wat feesten betreft, dus die tent die blijft voorlopig heus wel ongebruikt. En bovendien denk ik dat de mensen er, gezien de omstandigheden, op dit moment niet zo happig op zullen zijn om een groot feest te organiseren. Als jullie het niet erg vinden om in die partytent te slapen, je kunt hem gebruiken. En voor noodgevallen heb ik ook nog wel een paar veldbedden en slaapzakken, dus je hoeft niet op de grond te liggen. Is dat een idee? Dat is geweldig! Oh, Carl, je bent een schat! Flapte Shirley eruit en Carl en Jason begonnen tegelijk te lachen. Carl wuifde de spontane reactie van Shirley weg. Jullie zijn toch onbaatzuchtig op pad gegaan, zonder enige zekerheid van succes, op zoek naar iets wat ook mij, mijn vrouw en iedereen die je kent bedreigt. Nou, daar heb ik respect voor en daarom vind ik dat ik jullie helpen moet. De partytent wordt toch niet gebruikt, dus waarom niet? En bovendien, gastvrijheid is in Peru heilig. Ik zou mezelf een hoop narigheid op de hals halen als ik jullie die tent niet zou aanbieden, zei Carl glimlachend en hij knipoogde. Valt hier de elektriciteit ook uit? Vroeg Jason. Carl lachte een beetje schaapachtig en haalde zijn schouders op. Ja, maar zoals ze dan zeggen, dat was al. Het was altijd al. Dat heeft dus niks te maken met dat waar we het nu over hebben, hoor. In dit land is het heel gewoon dat de stroom af en toe een paar uur uitvalt, soms wel drie keer op een dag. Mensen die echt niet zonder kunnen, die hebben een noodaggregaat en zodra de stroom dan weer eens uitvalt, schakelen ze over op die eigen stroomvoorziening.
Sommige bedrijven en ziekenhuizen al helemaal, die gebruiken het stroomnet niet eens. Die vertrouwen liever op hun eigen stroom, verklaarde Karel.
Wat een geweldig fidele kerel, hè, die Karel, zei Shirley, terwijl ze terugliepen naar het hotelletje waar ze de eenpersoonskamer hadden geboekt. Daarnet moesten we nog op zoek naar een plek waar we op een normale manier zouden kunnen slapen. Hij raakt met ons in gesprek en prompt regelt hij een slaapplaats voor ons. Hij kent ons niet eens en toch doet hij dat.
Ja, verbazingwekkend met jou erbij, plaagde Jason.
Shirley voelde een blos op haar wangen gloeien en ongemerkt begon ze wat sneller te lopen.
De wereld is vol met geweldige mensen, Shirley. Je moet er niet aan denken wat er met al die mensen gaat gebeuren als de ramp werkelijk plaatsvindt. We moeten ontdekken wat er aan de hand is. Alleen dan kunnen we bepalen of de boel tegen te houden valt.
Jason zuchtte diep.
Ik weet het wel. De kans dat we iets kunnen vinden is microscopisch. Maar kansloos zijn we toch niet. En eerlijk gezegd, zomaar rustig afwachten wat er gaat gebeuren, dat kan toch niet. Nu proberen we in elk geval iets, hoe zinloos sommige mensen het misschien ook vinden. En tot dusver is het geluk toch steeds aan onze kant geweest. Steeds als we leken vast te lopen, dan was er een uitweg. Soms via een omweg, maar toch, we kwamen toch steeds iets verder. Weet je, mijn moeder zei altijd, als God een deur sluit, dan zet hij ergens anders wel weer een raam open.
Was jouw moeder gelovig?
Nee, helemaal niet. Maar daar geloofde ze nou juist weer heilig in.
Jason zei het glimlachend. Intussen was het hotelletje in zicht gekomen en al spoedig betraden ze hun kamer om hun bagage bij elkaar te zoeken. Hoofdstuk 9. De Nazca-historie en het belang van een cactus.
Goedemorgen, schone slaapster. Zijt ge in de stemming voor koffie?
Shirley deed haar ogen open en zag Jason druk bezig met het fabriceren van een ontbijt. Een pruttelende koffiezetter verspreidde een geur die uitnodigde tot opstaan. Ze wreef de slaap uit haar ogen, gaapte
ja, graag,
en plofte even later neer in de stoel die het dichtst bij stond.
Goeiemorgen, Jay. Koffie? Ja, graag. Dan kan ik tenminste echt wakker worden.
Ze overzag de tafel.
Zo. Jij bent druk bezig geweest.
Oh, valt wel mee, hoor. Ik was al vroeg wakker en ik dacht van, ik verras je met een ontbijtje. Karel was trouwens nog vroeger wakker dan ik en we hebben samen boodschappen gedaan.
Hij schonk koffie in en zette die voor haar neer. Ze keek hem even dankbaar aan, nam een grote slok, brandde onmiddellijk haar mond en wachtte daarom nog maar even met een tweede teug. Terwijl ze de koffie voelde zakken, ontwaakte haar energie.
Hey, bedankt, Jay. Wat een verrassing. Zo zou ik best vaker wakker willen worden.
Jason kuchte en wendde zich verlegen af. Shirley's bedankje verwarmde hem meer dan de heetste kop koffie. Hij zette peper en zout op tafel en ging tegenover haar zitten. Een vorstelijk ontbijt begon. Nadat ze klaar waren en de tafel afgeruimd was, zei Jason.
Moet je horen, vanochtend vertelde Karel dat er op de bodem van de Nazca-vallei een museum is dat helemaal gewijd is aan de Nazca-cultuur, dus de oorspronkelijke bewoners van de vallei die ook die enorme figuren hebben gemaakt in het verleden. Zullen we daar eens naartoe gaan? Ik bedoel, ik wil best eens wat meer weten van de lokale geschiedenis hier.
Ja, leuk. Eerlijk gezegd, ik heb het hier na 3 dagen best wel gezien. En zo'n museum, dat is in elk geval een leuke afwisseling en het lijkt me heel interessant.
Ja, en voorlopig zullen we toch moeten wachten totdat er weer een storing komt, zodat we de bron beter kunnen lokaliseren. Vanochtend heb ik als eerste de kwantumcomputer nagekeken, maar ook vannacht is er weer geen storing geweest. Het is nou 4 dagen geleden dat er voor het laatst een was, een uur of wat voordat we hier aankwamen. Het lijkt net alsof onze komst naar Nazca de boel heeft stilgezet. Je zou willen dat het waar was.
Een bezoek aan dat museum, dat is ook goed voor jou, Jay. We moeten allebei op andere gedachten komen. Hoe gaan we er naartoe?
Om 9:30 vertrekt er een bus naar de Nazca-vallei. Die stopt hier vlak voor de deur. Even kijken, het is nu 8:30. Nou, dat is over ruim een uur. En je zult je dus hevig moeten haasten met je lippenstift,
grijnsde Jason.
Jazeker, ik moet in gepaste oorlogskleuren verschijnen en dat kost tijd. Als jij nu even een blokje omgaat, dan zorg ik dat ik klaarsta om mee te gaan. Straks.
Oké, tot zo direct dan.
En Jason klapte het tentdoek opzij en stapte naar buiten. Het was bijna 9:45 toen de bus vertrok. Benauwd zouden ze het niet krijgen, bedacht Shirley toen ze naar boven keek en een paar gaten in het dak ontwaarde. En dat was nog maar het minste. Veiligheid en comfort hadden in dit land kennelijk niet zoveel prioriteit. De veiligheid werd gegarandeerd door een nooddeur die solide werd dichtgehouden door een vastgeschroefde stalen dwarsbalk. En doordat hier en daar de schuimplastic vullingen uit de zittingen puilden, hadden de banken het comfort van een kiezelstrand. Gedurende anderhalf uur was de bus over kuilige wegen, haarspeldbochten en smalle bergweggetjes gehobbeld. Af en toe langs een gapend ravijn, zonder een vangrail ervoor. En meer dan eens had Shirley de ogen gesloten, Jason's arm fijn geknepen, zodat hij zijn gezicht een beetje pijnlijk vertrok, dan weer haar hoofd dicht tegen hem aangedrukt, waardoor zijn grimas onwillekeurig was veranderd in een glimlach. Al snel legde hij zijn vrije arm, zo goed en zo kwaad als het ging, beschermend om haar heen. Beiden slaakten een zucht van verlichting toen ze voor een gebouwtje halt hielden en de vouwdeur van de bus pogingen deed zich te openen. Met de hulp van de voorste passagier lukte dat inderdaad. Jay en Shirley stapten uit, waarna een wolk donkere uitlaatwalm de wegrijdende bus aan het oog onttrok. Met stijve spieren en een gevoelig achterwerk liepen ze naar de ingang van wat het museum moest zijn. Het gebouw was, zoals bijna alle huizen in Peru, gemaakt van keien die aan elkaar waren gemetseld en bestreken met een leem- of kleilaag. Boven de ingang een houten bord waarin met sierlijke letters de tekst Museo de la Historia de Nazca was uitgesneden. Naast de ingang zat een oude man met een versleten strooien hoed over de ogen getrokken, slapend achterovergeleund tegen de muur en zijn handen lagen gevouwen in zijn schoot. Hola, senor, probeerde Shirley. En inderdaad, de man ontwaakte, schoof de hoed omhoog en keek hen aan.
Ah, turista, sí,
zei hij en Jason en Shirley knikten.
Espera, por favor.
Hij draaide zijn hoofd richting ingang en riep luidkeels:
Manuel!
Het volume was verbazingwekkend en paste totaal niet bij zo'n tandeloze oude baas. Een man van een jaar of 30 kwam vanuit het museum aanlopen. De oude knikte in de richting van Jay en Shirley en zei kort:
Toristas.
En kennelijk vond hij dat hij zich nu voldoende van zijn taak had gekweten, want hij leunde weer achterover tegen de muur en schoof de sombrero weer over zijn ogen. Even later bewoog dat hoofddeksel op en neer, keurig in de maat met een licht gesnurk.